wil met jullie lezen uit Romeinen 10, de versen 8 tot en met 15. Dat zijn een paar versen, maar een hele bekende tekst. Romeinen 10, vers 8 tot en met 15. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart zult geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijke die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want dezelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Hoe zullen zij hem dan aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder hun die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Beste mensen, Gods woord is ja en amen. Het is betrouwbaar van kaft tot kaft. Nabij u is het woord, zegt Romeinen 10, in uw mond en in uw hart. Als je die tekst goed tot je door laat dingen, wat betekent dat dan? Wel, eigenlijk heel eenvoudig. Zodra je Gods woord leest of hoort, wordt Christus al in je hart gelegd. Dat is heel andere taal dan wij vaak horen op onze kansels. Uitzonderingen daar gelaten. Gods woord is vele malen gunnender dan de meeste preektaal. En als het woord in ons hart wordt gelegd, zoals Romeinen 10 schrijft, wat verhindert ons dan om daar gelovig en in vertrouwen onze armen omheen te slaan en ons Christus en al zijn weldaden toe te eigenen? Na 13 jaar vragenrubriek op Revenweb is het niet zo lastig om daar antwoord op te geven. Ons geloof, ons ongeloof en onze onwil staan ons in de weg. We gaan naastig op zoek naar teksten die het tegenovergestelde zouden kunnen zeggen. De nauwe poort, de enge weg, weinigen die de weg vinden. Je ziet ze in de reacties onder antwoorden van panelleden vaak terugkomen. Allemaal waarheden. Tenzij ze uit hun verband gerukt worden en hun eigen leven gaan leiden. En mede daarom ook deze avond. Wat een verwarring en onbegrip rondom een woord dat betrouwbaar en vast is. Dat ons nodigt tot het heil. Dat ons Christus Jezus en al zijn weldaden aanbiedt door bekering en geloof. Blijkbaar zijn er predikanten, ambtsdragers en kerkgangers in onze gezinten die er een wonderlijk belang bij hebben dat mensen bij Christus vandaan worden gehouden. Eerst maar eens een tijdje over zomeren, over winteren. Een lange en barre tocht door het dal van Achor. Het nachthutje in de komkommerhof. En dan na een leven lang vol bidden, bedelen, smeken, heel misschien een weinigje hoop dat de Heere zich toch nog eens mocht komen te ontfermen. Als je tenminste uitverkoren bent. En zo werkt de Roomse Revo zichzelf dood. Morsdood. Tijdens het bezoek van dominee Vreugdehil bij een hoogbejaard gemeentelid zei de oude vrouw tegen de predikant, ik ga me maar vast gereed maken voor de hel, want ik ben nog onbekeerd. En al die tijd staat de Heere Jezus met geopende armen te wachten op verloren zonen en dochters die te druk zijn met hun eigen religie. Het woord staat vol met beloften voor verloren zondaren. En of we dat nu leuk vinden of niet, verloren zijn we uit onszelf allemaal, zegt Paulus. Er is niemand die God zoekt. Het enige dat we in het zoeken van hem kunnen doen, is de Heere wijzen op zijn woord en zijn eigen belofte. Want hij is genadig, barmhartig en groot van goede tierenheid. En in dat vertrouwen zoeken ligt ook het vinden. In het begeren van de zaak ligt al het bezit van de zaak. Werk dan uzelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Tot slot, zei het een wat lang slot, zou ik deze inleiding willen afsluiten met een voor deze tijd toepasselijke vraag en antwoord uit onze vragenrubriek. dat, hoe kan het ook anders, beantwoord is door de heer Van Dooyeweerd. De vraag. Er wordt deze week heel veel geschreven over evangelisatie, inloophuizen, kerkplanting enzovoort. Ik voel me aangetrokken door het evangelisatiewerk. Ik praat ook graag met mensen over het evangelie. Ik wil van u graag weten, vindt u het kerkplanterswerk goed of staat u achter de opvatting dat de mensen naar bestaande kerken moeten komen? Vindt u dat dit de juiste manier is? Of vindt u het planten van kerken beter? Ik denk persoonlijk dat we de mensen op moeten zoeken. Niet uitnodigen alleen, maar naar hen toe moeten gaan. Zelfs proberen in hun huid te kruipen. Gemeente te stichten. Juist daar waar die mensen wonen. Ik hoor graag uw mening. En dan het prachtige antwoord. Als we over evangelisatie willen praten en schrijven, laten we dan eerst eens even denken aan allerlei opdrachten die koning Jezus geeft. Ik ga niet proberen ze allemaal op te noemen, want iedereen weet het. Ik heb een voorbeeld gegeven aan de dominees op onze cursus in Peru. Ik stuurde twee mensen op pad met een boodschap en ik deed het bewust heel onduidelijk. Het gevolg? De twee gingen aan het discussiëren over mijn opdracht. Ze haalden er nog een derde bij en toen kwamen ze er helemaal niet meer uit. Ze gingen gewoon weer op hun plaats zitten, zonder dat ze de boodschap gedaan hadden. Is het ook niet zo vaak ten opzichte van de taak die de heiland zijn gemeente opgedragen heeft? Men discussieert, redeneert, filosofeert en profeteert. En de wereld wordt volkomen onwetend gelaten. En de mensen sterven rondom ons heen zonder van de zaligmaker gehoord te hebben. De twee broeders in Peru kregen een onduidelijke boodschap van mij. De heiland heeft ettelijke heel duidelijke boodschappen doorgegeven. Ik mag dan een buitenlandwerker zijn, maar ik sta in Nederland en België nog steeds midden in het evangelisatiewerk. En ik ben beschaamd om alles wat ik zie gebeuren en hoor zeggen en beweren. Vaak juist door mensen die zelf nog nooit een hand hebben uitgestoken naar een mens die verloren ligt en Jezus niet kent. Men weet precies te vertellen hoe het allemaal moet. In het gebed wordt heel rustig tegen de Heere gezegd dat het om een klein kuddeke gaat. En zo wordt de gemeente in slaap gesust. Het moet een schare worden die niemand tellen kan. Uit alle volken, talen, natiën en tongen. Die zullen met elkaar eeuwig Jezus verheerlijken. Wat wordt er een tijd verknoeid met allerlei dingen die helemaal geen evangelieverkondiging zijn? Wat wordt er dan geredeneerd dat mensen op den duur gewonnen kunnen worden voor het evangelie? Toen de Heere Jezus zijn werk begon, riep hij uit volle borst, bekeert u en gelooft het evangelie. Hij zei niet, kom gezellig bij mij eten, dan ga je misschien ook nog een keer geloven. Hij zei ook niet, ga maar veel bidden om bekering. Nee, hij stond met twee voeten op de grond, met het zwaard in de hand. En hij wil dat zijn gemeente zich als zwaardstrijders inzet. Ken je het geheim van de zwaardstrijder? Die gooit geen bommen uit een vliegtuig. Die heeft geen kanon om af te schieten. En gaat zelf naar de vijand toe. Wil hij de vijand overwinnen, dan zal hij hem op minder dan een meter afstand moeten benaderen. En daar ligt het evangelisatiewerk. De mens die we zo graag vijand van God noemen, de mens die aan ons gelijk is, moet opgezocht worden met het zwaard in de hand, de Bijbel. De eerlijke, heerlijke boodschap van God zelf. Dan vallen mensen voor het woord. We kunnen natuurlijk het kerkplanterswerk veroordelen. Je kunt alles veroordelen. Je zoekt maar een motief en je hebt je oordeel klaar. Kerkplanten, goed of niet goed? Heel goed. Alleen moeten we goed oppassen hoe we bezig zijn. Het gaat om het koninkrijk en de koning. En niet om onze gemeente en niet om mijzelf. Naar de bestaande gemeente? Ja, dat kan. Maar dan moeten we eerst eens beginnen om de gemeente op te voeden tot gastvrije evangelisatiegemeenten. Die zondagmiddag, een evangelisatiedienst. Er kwam een echtpaar, ging achterin zitten. Daar kwamen twee leden van de gemeente. U zit op mijn plaats. Eén keer nam mijn vrouw een jonge vrouw mee en na de dienst zei ze, eerst had ik 1000 vragen. Nu heb ik er 10.000. Was ik bij een sekte? Al die hoeden, de preektaal, die ze absoluut niet begreep. Het was benauwend op haar overgekomen. Dan zie je weer heel sterk benadrukt hoe belangrijk het is om de kerk in hun wereld te brengen. Huwelijksbevestiging in de kerk. Keurige katholieke mensen waren uit belangstelling gekomen. Na de dienst waren ze helemaal verslagen. De dominee had uitdrukkelijk gezegd, dan voel ik me een en al zonde. Zo'n groot zondaar als ik. En de opmerking van die gasten? Wat doet die kerel op de preekstoel? Als hij zo zondig is, hoort hij in de gevangenis. Ze waren na de kerkdienst op het eerste beste parkeerterrein gestopt en hadden tegen elkaar gezegd, waar zijn we in terecht gekomen? Een van de eerste dingen die we als kerkmensen zullen moeten doen is hartelijk zijn. Wees vriendelijk tegenover alle mensen. Voorkomend, behulpzaam, Hart en huis open voor de ander. Stel belang in de ander in uw straat. Wees een licht in deze koude en donkere wereld. Lopen we uit de kerk blij naar huis of kunnen de mensen het volgende van ons zeggen? Nou, daar hoef je ook niet heen te gaan om blij te worden. Heel ingrijpend is de uitspraak van een Joodse man. Christenen hebben mij niet geleerd Jezus lief te hebben. Natuurlijk kunnen we in het Reformatorisch Dagblad hele verhalen schrijven. Maar de praktijk, die is zo heel anders. De mens van vandaag, en zeker de medelander uit een moslimland, hoe actueel, of uit hartje Afrika, staat in zo'n volkomen andere cultuur. We moeten maar opletten waar de Heere zijn zegen geeft. Is dat waar op een ouderwetse manier mensen benaderd worden met het evangelie? Waar kerkplanters de mensen opzoeken in hun huizen? Waar de deuren van een inloophuis opengaan? Het wordt tijd om na te gedenken over de plaats die de kerk nog heeft in onze maatschappij. En dan tegelijk ook over de vraag of we misschien niet zelf als kerk medeschuldig zijn aan de afbraak van de kerk. Kerkplanten? Ja, maar wel overeenkomstig Gods woord. Een hartelijke groet, Gods zegen en geef het woord maar door. Strooi het maar uit met gulle hand. Evangelist van Dooyeweerd. Ik denk dat de boodschap helder is. En anders, zo niet, dan zal Jan daar zelf nog wel iets over zeggen. Mag ik jou het woord geven, Jan?
Ja, ik heb een heel stuk evangelisatie gehoord. Dat is voor mij altijd toch weer het stukje van mijn leven wat blijft bestaan, waar ik ook ben. Maar vanavond wil ik eigenlijk de evangelisatie vergeten. Ik vind het fijn dat dit er als inleiding was. Dan kunnen we het met elkaar in ieder geval niet vergeten. Ik wil vanavond liever naar de kerk. Klein stukje babbelen van ons samen wil ik je vast verraden. Wij zeiden vanavond, ja, als het een beetje wil lopen, dan komen we niet door de vragen heen. Dan organiseren we eind november een tweede avond. En dus je hoeft niet bang te zijn van, ja, ik ben hier en mijn vraag komt niet verwerkt of wat dan ook. Wat ik vanavond wil doen is even klein. De plaats van de kerk, de betekenis van de kerk. Wat er gebeurt in de kerk. Ik wil dat doen vanuit een stukje Bijbel. Maar eerst een heel klein stukje ervaring. Als je als zendeling evangelist mag werken in een ander land. Wat dan aan je gevraagd kan worden als je thuis komt. Oh, werkt u in Peru? Ja. Zijn daar ook bekeerde mensen? Stereotype vraag. Ja, gelukkig wel. Dat is moeilijk werken als je zo'n ontzaglijk groot land, 36 keer zo groot als Nederland, en je mag het met z'n kale tweetjes zo bewerken. Nou, als je daar dan geen bekeerde mensen zou vinden, dat is toch wel triest. Ja, maar weten we het zeker dat er bekeerde mensen zijn? Begrijp je? Ergens de achterdocht die kan leven bij ons als kerkmensen. Ik zeg bewust bij ons. Waarom? Om, ja, weet je wat ik eerst van plan was om vanavond als begin te kiezen? Maar ik durfde het toch niet als eerste zinnetje. Ik geloof één heilige wereldwijde gereformeerde gemeente. Nou, u zegt misschien, ik geloof in een wereldwijde vrijgemaakte kerk. Of in een wereldwijde PKN. Of hersteld. Laten we onze gastheer ook noemen, of gastvrouw. Begrijp u? We zitten zo eng opgesloten vaak in ons eigen kringetje. Wil je dat alstublieft vanavond vergeten? Niet denken aan het eigen kringetje. Ik ben oergereformeerde gemeente. Maar daar houdt het ook mee op. Vaak worden ons gevraagd, zijn jullie dan nog altijd gereformeerde gemeente? Ja, waarom niet? Waar is het volmaakt? Als een van jullie me de volmaakte kerk aanwijst, dan ga ik daar graag naartoe. ik denk dat we heel anders moeten gaan denken. Ik ga nog even terug naar die vraag die je kunt krijgen als je dan terugkomt. Hebben ze daar in Peru ook statenvertaling van de GBS? Van de GBS, hè? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, want ze hebben statenvertaling. Reina Valera is een opdracht van de regering vertaald. Ja. Zijn er ook goede dominees? Heb je? En wat voor een kerk is daar? Zeker allemaal Pinkstergemeenten. Dat is nog waar ook, zijn heel veel Pinkstergemeenten. Want die hebben veel beter verstaan wat de taak is van de kerk om zending te bedrijven. De eerste zendelingen in Peru waren uit Pinkstergemeenten, vanuit Colombia. Daar kun je nou niet zoveel meer van merken, maar dat is toch het begin. Waarom ik dit zeg, er was bij mij een vraag, het voorbereiden voor vanavond. Als we in de kerk door middel van de 12 artikelen ons geloof beleiden, waar denkt u dan aan? Bij dat zinnetje, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Denk je dan alleen aan je eigen kerk? Of aan alle reformatorische kerken? Ja, de gereformeerde bond, dat kan ook nog wel. Ja. Beste vrienden, ik verzin dit niet zelf nu, maar ik kom dat gewoon tegen in de vragen op RevoWeb. Al dit soort gedachten, die niet precies zo woordelijk uitgeschreven worden, maar je proeft ze wel op de achtergrond liggen. Of durft u te denken aan alle protestantse kerken? Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En durf u daar dan bij te rekenen evangelische gemeenten, baptisten, pinkstergemeenten? Durven we dat nog? Of sluiten we God op in ons hokje? Ja? Ik hoop dat u me niet verkeerd begrijpt. Ik ga er verder nu niet op in. Nog één keer die vraag. Waar denkt u aan als we die 12 artikelen beleiden? Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Durft u dan te denken aan alle christelijke kerken? Ook Rooms-Katholiek, ook Orthodox, Grieks-Orthodox, Koptische kerk, de Thomas-Christen in India. Voel jij je verbonden met alle kerken, inclusief christelijke kerken met veel fouten? Ik kan me toch niet verbonden voelen met de katholieke kerk. Met je Roomse. Nee. Maar weet u dat de Heer Jezus zich ermee verbonden kan voelen? Niet met alle regeltjes van die kerk en niet met de doctrine van die kerk, maar met die zielen die in de kerk zitten. Ja. En dan laat de boodschap ook doordringen in de harten van Rooms-Katholieke mensen. En zelfs van moslims. Ja. Er wordt heel veel gediscussieerd over de ontevredenheid in de reformatorische kerken. Ik denk wel eens, mensen, laten we nou eens een keer ophouden. Ook als ik vragen beantwoord op RevoWeb. Er wordt zo ontzaglijk veel gediscussieerd over wat er allemaal fout is in onze reformatorische kerken. We hebben het niet over gereformeerde gemeenten vanavond. Onze reformatorische kerken. Ja, en dit en dat en dat en dat. Laten we daar eens een keer mee stoppen. Maar laten we ons ook afvragen, waardoor is er die grote ontevredenheid? Nou ja, ik zal het u wel zeggen, ik hoor het vaak genoeg. die slappe prediking. Jezus wordt nooit gepreekt. Ja. Wordt nooit opgeroepen. Het is nooit een appellerende preek. Het is altijd beschouwend en... Nou ja. En er is helemaal geen pastorale zorg. Je kunt 3 maanden ziek zijn zonder dat dominee erbij komt. Ja. En de mensen kennen de Bijbel helemaal niet. Als gewoon de mensen in je kerk over dingen vragen die in de Bijbel staan, weten ze helemaal geen antwoord. En als we op een verjaardag bij elkaar zitten, wordt er helemaal nooit gepraat over de Bijbel. Over dingen van de kerk. We hebben het over auto's, we hebben het over de mode, we hebben het over allerlei dingen. De hele tijd waren de leggings natuurlijk geweldig in als gesprek. Ja, die zijn nou weer weg. Wat moeten we nou weer opzoeken? Ja. Moeilijke taal in de prediking. Vreselijk zo moeilijk. Ja, zeggen dan dominees om het op te lossen. Mensen van tegenwoordig kunnen alles leren. Maar voor de Bijbel hebben ze geen tijd om het te leren. En die Indianen die smeken ons. Missionero, hebben jullie niet een Bijbel in onze taal? Het Spaans is onze tweede taal, is zo moeilijk. En dan brengen we zomaar weer een heleboel geld bij elkaar in Nederland. Om een Bijbel te brengen in de Quechua-taal of Shanika of Shipibo. Ja. Waarom? Ja, het is toch het makkelijkst te begrijpen in de taal die je spreekt op dit moment. Nog anderen erbij staan. Mensen zijn zo ongeïnteresseerd. Dat komt weer van de kant van de dominees vandaan. De mensen van vandaag die hebben helemaal geen interesse meer om het woord te luisteren. Lieve vrienden, de mens heeft nog nooit interesse gehad. Toen Adam en Eva van God afvielen, ja, wisten zij heel drommels goed wat God gezegd had. Als je van die boom eet, zul je sterven. Daarom kruipen ze achter die boom. Ja. En God komt en zoekt ze op. Wat roept God? Waar zit je? Ja? Waar bent u? God was boos. Ja? Of niet? Wie denkt er dat God zo riep? Waar ben je? Wie denkt dat God zo riep? Hij riep helemaal anders. Waar ben je? Met een hart dat brandde van liefde. Voor zijn Adam en zijn Eva. Waar bent u? Kom tevoorschijn. Ga een stukje over lezen. 2 Korinthe. Anders is het avond dom en heeft de Bijbel nog niet open gehad. 2 Korinthe hoofdstuk 5. En daarvan lees ik een paar versen. Even kijken. Vers 14 tot 21. Ik sla 1 Korinthe op, dat helpt niet. Dan kom je er niet. 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Als u dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zie dat eerste vers, vers 14? Weet je hoe ik dat uitleg in Peru? In Peru hebben ze kano's, hè, uit een holle boomstam, of op een andere manier gemaakt. De canoa, waar ze mee over de rivieren heen trekken met een peddeltje. Hup, en ze zijn rustig uren op pad, weer naar een visserstekje en noem maar op. Maar jaren geleden is er iemand op het idee gekomen, als ze een heel klein motortje hebben en een lange stok eraan, en dan aan het eind zo'n klein ventilatortje, of hoe noem je het, een, zo'n schroef. Ja. Tok, 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 tok. Dat motortje maakt een geluid zo. Pak, 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 pak. Daarom noemen ze dat motortje pekkie pekkie. Ja? Dan heb je een kano met een pekkie pekkie. Dan hoef je niet meer met je peddeltje. Maar die pekkie pekkie die duwt je rustig vooruit. Het kost anderhalf liter benzine op een dag, meer niet. He, dat is heel weinig. Maar dat motortje doet het. Paulus had ook, zeggen mensen in Peru altijd. Paulus had ook zo'n motortje. Hij had ook een pekkie pekkie. Ook zo'n klein schroefje. Een ontzaglijk indrukwekkende schroef. De liefde van Christus dringt ons. Ja, het is niet dat kleine schroefje van die pekkie pekkie. Van nee, die liefde van Christus. Waardoor hij zijn leven gaf op Golgotha. Met de slotuitroep, het is volbracht. De volle kracht van die motor. Ja. En dat is wat mij dringt. De liefde van Christus dringt ons. Daarom ga ik op pad, zegt Paulus. Daarom zoek ik je heiden op er in die eilanden in de Middellandse Zee. En in, noem maar op in al die zeeën daar, al die zeearmen. Ja. Daarom zocht hij ze op. Omdat die liefde van Christus hem drong. En die liefde van Christus, daar kon Paulus over spreken. En dan zegt hij in vers 20. Wij zijn gezanten van Christus. Boodschappers van Christus. Ja. Heel belangrijk is als boodschapper dat je weet wat je zeggen moet. Je haalde aan van die twee mannen met de drie werden. Ik heb nog een keer op een andere manier zo'n gekheidje uitgehaald met de broeders in de cursus. We begonnen met de les over homiletiek. Had ik een aardappel bij me. Een lekkere kluit modder aan de kant eraan die al droog was. Echt harde modder eraan. En klopt ze toe. Ik zeg, kom eens naar voren, joh. Ik geef hem die aardappel. Wil je opeten? Hij kijkt er nog. Ik kijk nog eens naar die aardappel. Waarom niet? Waarom eet je hem niet op? Ja, die moet eerst klaargemaakt worden in de keuken, zegt hij. Ja. Dat is een opdracht voor een dominee en voor ieder gemeentelid. Als je met mensen spreekt die de Bijbel niet kennen, dan moet je niet zomaar met iets op de nek vallen. Nee, dan moet je voorbereiden. Paulus had het goed voorbereid. Hij zegt, wij zijn gezanten van Christus wegen. Als God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laten we met God verzoenen. Hij kwam niet als gezant van Christus om te kastijden, om te zeggen, jullie zijn slecht, jullie doen het allemaal verkeerd. Nee, hij predikt die liefde van Christus. Lieve vrienden, als we dat nou eens voorop laten staan. Wat Paulus je zegt, die liefde van Christus dringt hem. Dat mag vandaag ook dringen. Maar, als ik nou een vraag stel, ja dat doe ik niet hoor, ik ga hem niet stellen. Maar een vraag zou stellen, wie van jullie kent die liefde van Christus? Hoeveel handen zou ik dan zien? Wie van u kent die liefde van Christus echt in zijn hart? Die liefde zo groot dat hij sterft om zondaren zalig te maken. Paulus kende dat. Waarom kan Paulus op pad gaan op die manier? Ja. God was in Christus, vers 19, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Oh ja, dan gaan we allemaal naar de hemel. Ja, God rekent onze zonde niet toe. Ja, maar zo staat het er niet. Nee. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God doet de poort open naar hem toe. Door het sterven van Jezus is de weg open naar God toe. Ja? Je mag die weg gaan naar God toe. Want God is met de zondaar verzoend. Dat wil niet zeggen dat God de zonde goed vindt, nee. Maar als hij een zondaar ziet bidden, dan zeg ik het gewoon zomaar heel alledaags op mijn manier. Als God een zondaar ziet bidden, ziet hij ook zijn zoon op Golgotha aan het kruis. Het is volbracht. En de aarde beefde. De graven gingen open. Ja. En Jezus ging de hemel binnen. Met zijn arm. Om een moordenaar heen. Ja. In Christus, in dit werk van Jezus, is God met de zondaar verzoend en zegt hij, kom. Dat was de boodschap van Paulus. Wordt die boodschap in onze kerken niet gehoord? Durft u te zeggen, in mijn kerk wordt dat nooit gezegd? Durft het niet, want u weet dat dat niet zo is. Maar we hebben zoveel veiligheden. Ik heb vanavond tegen iemand gezegd hier, wij zijn zuinig op restanten van eten. Wij hebben het principe dat we nooit eten weggooien. Als je van 2 dagen restant hebt, heb je weer een dag gewoon lekkere klikjesdag. Dat is leuk. En dan maakt mevrouw er weer iets het een of het ander van. Maar dan moet je het wel in de koelkast zetten. Want anders is het bedorven na 2 dagen. En is het niet meer lekker. Wij hebben de koelkast, die kun je op slot draaien. Ja. Als mijn vrouw al die spulletjes in de koelkast zet en ik draai hem op slot, gooi de sleutel in de wc. Ja. Kom je nooit meer aan een lekker hapje. Dat is natuurlijk wel een probleem, wat we ook in de kerk tegen kunnen komen. Dat we die koelkast op slot draaien en de sleutel kwijt zijn. Ik moet een klein beetje aan mijn weggetje kijken. Even het begrip kerk. In de volksmond is de kerk een openbaar gebouw voor christelijke handelingen of samenkomsten. Ja, maar de moslim dan heeft een moskee, dat is geen kerk. Het kan ook zijn dat we zeggen kerk en dat we bedoelen een christelijke organisatie voor beleving van een specifieke christelijke godsdienst. De hervormde kerk. Ja. Dan gebruik je het woord kerk, maar het kan ook zijn de gereformeerde kerk, Lutherse kerk. Een georganiseerde groep die bepaalde christelijke standpunten aanhangt en daaruit leven. Of gemeenschap van alle christenen. In Bijbelse begrippen dan krijgen we 2 dingen. Dan ligt het iets anders. Dan denken we niet meer aan dat gebouw. Dat hebben wij al heel lang afgeleerd. Als we in Peru werken, dan hebben we vaak een kerk van vier palen met een paar latten erbovenop en daar liggen wat palmbladeren overheen en dat is de kerk. Daar komt de Heilige Geest nooit, want dat is niet mooi genoeg voor hem. Ja, gelooft u dat? Dan werkt de Heilige Geest precies hetzelfde als bij ons in de mooie kerken. Misschien nog wel rijker. Misschien zijn die mensen nog hongeriger naar het woord dan wij met onze grote kerk. Zij hebben geen risico dat de kerk hun aandacht krijgt. Want dat zijn maar een paar palen. Ze hebben het in 2 dagen gebouwd en het is klaar. Kost niks. Ja. Kerk is afgeleid van het Griekse woord kuriake, zegt de ene. Dat betekent heren. Dan wordt kerk van de Heren. Ik denk dat jullie het allemaal weten. Kerk is van de Heren. Welke kerk? Welke kerk is van de Heren? Wie? Hersteld, hervormd? Baptisten. Welke kerk is van de Heren? Een vraag waar u over na mag denken. Ik geef u geen antwoord op. Maar wel erg belangrijk. Ik zeg u ook, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik mijn gemeente bouwen? Ja. Welke kerk is nou deze mijn gemeente? Een gereformeerde gemeente. Nee, baptistengemeente. Nee, PKN. Ja. Hoe moet ik dat nou ooit oplossen? Ja. Of in het Hooglied. Eén enige is mijn duive, mijn volmaakte. Oh, dat zijn wij zeker, dat is zeker onze kerk. Ja? Ja? Of welke kerk is dat? Die volmaakte, de enige van haar moeder. Zie je wel? De enige van haar moeder. Die ene kerk maar. Zij is de zuivere van degene die haar gebaard heeft. Als de dochter zou zien, zullen ze haar wel gelukzalig noemen. Andere naam voor de kerk is Ecclesia. Die spreekt mij eigenlijk het meest aan. Is een Grieks woord. Overgedragen aan onze taal, dan betekent het een samengeroepen gezelschap. Of eruit geroepen, apart gezet. Ai, daar kan ik wat mee. Daar kan ik wat mee. Ik heb een paar tekeningetjes bij me. Ik heb meneer Gert gevraagd of dat mocht, maar als je nou snel een beetje doorgeeft, dan kost het niet te veel tijd. Ik denk dat we met z'n tweeën een blaadje moeten doen. Ik heb er een 85, 90 zoiets. En toen begaf mijn printer het. En die kreeg niet meer aan de gang, hij is kapot. Hij is echt kapot. Ja.
Hou straks een collector, Jan.
Ja, maar dat helpt niet, je hebt toch een blaadje genoeg nu.
Voor de volgende keer.
Even kijken of mijn telefoon uitstaat. Ja, toch wel. Ja, kan dat zo'n beetje als we met z'n tweetjes doen? Het lijkt wel dat ik voor de klas sta in Peru. Ja? Die tekeningetjes, oh ja, ik heb geen stift, hè? Nee. Maar dat geeft niet. Nee, dat geeft niet. Dat was zo. Neem even de zwarte kant, zonder kleur. Dit is een serie tekeningetjes die zijn ooit een keer gemaakt in de zending. Die man die ging vol ijver en vol vuur naar een Calcutta toe. Want daar ging die zending bedrijven en bijbels bij hem en boek. Die mensen konden niet lezen. Dat was in de 19e eeuw. En hij heeft gepraktiseerd en heeft die tekeningen gemaakt. In kleur, dit formaat. Die zette hij gewoon langs de straat neer en hij preekt aan de hand van deze dingetjes. Wat zie je op deze? Dat eerste plaatje. Daar zit een man en een vrouw. Ja, man en vrouw toch, dacht ik. Hè? Zeker toch goed. Even kijken. Ja, er zit maar z'n tweetje. En waar kijken ze naar? Naar die overkant. Daar is het geluk. Het zijn mensen. Mensen na de val in het paradijs. De mens is na het eten van die boom gelukzoeker geworden. En dat is heftig. Dat geluk dat lokt en dat roept en daar wil ik naartoe. U mag het zeggen als u dat nooit in uw hart voelt. Behoefte om gelukkig te zijn. Rust en vrede te hebben in je hart. Heerlijk. Mag dat niet? Ja, dat mag. Dat mag. Je mag verlangen naar geluk. Je mag verlangen naar vrede en naar rust in je hart. Je mag verlangen naar een volkomen tevredenheid, een volkomen blijdschap. Maar dat tweede plaatje, daar zie je wat dat de mens eigenlijk wil doen en doet. Een brug bouwen. Heerlijk. Ja, een brug naar dat geluk toe. Ik kom er, ik kom er. De een zoekt het in de kerk en de ander zoekt het door met de kerk te breken. Ja? In die kerk, dat is een gedoe. En die ander, had ik in de kerk zitten en dat ik zo maar mag luisteren, was een oude mevrouw. Ja, echt oud, in de 90. Stokdof. Kon niet één woord verstaan in de kerk. Toen zegt er iemand tegen haar, ja, maar dat je naar de kerk gaat, u verstaat er niks van. Ja, maar ze zegt, ik wil die zegen niet missen van het zijn in het huis van God. Ja. Die mens die wil een brug bouwen naar het geluk en die zoekt alle mogelijke dingen. Staatsloterij, de jackpot, 47 miljoen. Pff, als je die toch had. Als je die had. Als je daar vanavond nog eens over zou denken, was ook allemaal genoemd die 47 miljoen kreeg. Nou ja, jongens, ik denk dat jullie allemaal nog een keer mee mochten delen. Ja, zou het echt. En heb je dan het geluk? Die man in Moordrecht zei, ik wou het nooit gehad had. Die had er nog maar 5 miljoen. Ja. Maar die brug wordt ook gebouwd in de kerk. Ja? Door heel streng te zijn. Dat is ook een brug. Heel streng. Want God is streng. God is rechtvaardig. Ja. Je kunt ook op een andere manier. Je houdt je goed vast aan de dogma's. We zaten op een cursus. CGO-cursus. De man naast me, ouderling, een van onze gereformeerde gemeenten. En de dominee begon over bevinding uit te leggen. Hij zegt, en wil ik als eerste zeggen, bevinding is alleen bevinding als het bijbelse bevinding is. Begrijp u? Het woord bevinding begrijp je, hè? Waar je beleefd hebt. Het woord wordt niet zoveel meer gebruikt. Vroeger werd heel veel gebruikt. Nee, maar alleen als het bijbelse bevinding is. Die ouderling stiet me aan. Hij zegt, ik hou me toch maar liever aan de catechismus. Pardon. Begrijp je? De leraar zei, de dominee zei, bevinding is bevinding als het bijbelse bevinding is. Ik hou me maar liever aan de catechismus. Is dat verschil tussen? Is de catechismus niet op grond van de Bijbel? Derde plaatje, dan zie je met al dat bruggen bouwen, kom je nooit aan die goudkust terecht. Kom je nooit bij het ware geluk. De man stort met brug en al in het ravijn. Voor hoeveel duizenden mensen, voor hoeveel miljoenen mensen, zal dit niet de werkelijkheid zijn bij hun sterven? Lieve vrienden, hoeveel kerkmensen zullen ontdekken bij hun sterven dat hun brug helemaal waardeloos was? Ja, jammer, ik ben trouw naar de kerk gegaan. Ik heb altijd op tijd uit de Bijbel gelezen. Ik heb alle dingen gedaan die je doen moet. Ik stapte in Lima in de taxi. Die man had een Bijbel op zijn dashboard liggen. Een Bijbel van Jehovah's Getuigen. Ik zei tegen hem, jij bent gelovig? Ja. Jehovah's Getuigen. Nee, ik ben nergens bij, zegt hij. Hij zegt maar één ding. Jezus komt terug. Weet u, dat zegt hij, die komt echt terug. Jezus komt terug. En hij zegt, en dan zal hij niet aan je vragen bij welke kerk was je of bij welke club. Hij zegt maar, dan zal hij je aankijken of dat hij je kent. En als hij niet kent, dan zegt hij, ik ken u niet, ga maar die kant op. Hij zegt, en ik wil niet dat me dat overkomt, dat Jezus zegt, ik ken u niet. En daarom lees ik in de Bijbel, zegt hij. Ah, oh, heerlijk hè. Het is maar 20 minuutjes of lief, het was veel te kort. Ja, dat is dan jammer, maar goed. Vierde plaatje. Daar komt Paulus aan. Met zijn boodschap. Ja? God is in Jezus. Met de zondaar verzoend. Met de wereld verzoend. De weg is open, zegt Paulus. Johannes 3, vers 16. Met dat plaatje. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. €2, wie komt ze halen? Wie? Alsjeblieft.
Ik wist het.
Waarom heb u het niet gekregen?
Ik ken hem wel.
Het
is een bekend.
Ja, maar u kwam niet.
Nee, maar goed.
Nee. Ja? Ja, waarom zeg ik dat? Omdat ik bij de vraag ook zie over gestolen Jezus. Heeft zij gestolen?
Nee.
Heeft ze gestolen?
Nee.
Ik hoor maar één keer nee. Heeft ze gestolen?
Nee.
Ah. En als God zelf zo zijn zoon aanbiedt. Als je dan je maar bij hem neer laat vallen en zegt, Heer, ook voor mij, ook voor mij. Heb je dan gestolen? Ja. Misschien roep ik heel veel vragen op je mee, maar dat is heel goed. Dat heb ik graag. Ja. Het vijfde plaatje. Dan zien we dat het niet waar is wat dat meisje zei met evangelisatie. Toen we in Tilburg zaten, hadden we veel jonge lui vaak bij ons. Hè, om te helpen met lectuur verspreiden, noem maar op. Dan hoor ik een meisje zeggen tegen iemand zomaar, een niet-gelovige, je moet in Jezus geloven, heb je nooit meer problemen. Ik heb even later, heb ik zijn pastoor gezegd, dat mag je nog nooit meer zeggen. Want als je in Jezus gaat geloven, heb je kans dat je nog veel meer problemen krijgt. Ja? Zeker als je dat op straat tegen iemand zegt, want zijn familie verklaart me onmiddellijk voor gek. Begrijp je? Je bent er niet mee dat je weet dat God zegt, hier is mijn zoon, geloof in hem. Nee, er is meer nodig. Daar is ook voor nodig dat je in hem gelooft. Ik wil daar nog één dingetje bij laten zien en dan ben ik door mijn tijd heen voorlopig. Als je de andere kant van dit papiertje neemt. Ja, dan mis ik toch mijn bord, maar ja, het is niet anders. Even kijken, kunnen we ergens nog twee samen doen, een beetje bij elkaar? Ja. Hey, deze, hè. Dat is een heel belangrijke tekening waarmee ik probeer in Peru duidelijk te maken, dan in Spaans natuurlijk, een heel ander bijschrift als hier, hoe God een mensenhart intrekt. Geloven is niet zomaar iets. Geloven heeft te maken met de werking van de Heilige Geest, ja. En dan zie ik in de twistschrijverij, zie ik dat naar voren gebracht worden. Ja, best heftig. En heel goed hoor. Heel goed om je dingen te verdedigen. Als je iets denkt te weten, verdedig het. Totdat die ander je aantoont dat het op grond van de Bijbel anders is. Het stenen hart. De Bijbel zegt harder dan een diamant. Een diamant is zo hard dat je glas mee snijden kunt. Ja? Een stenen hart is als basalt zo hard. En God heeft liefde tot de mens. Hij wil die mens lokken. Dat is het werk van Paulus. Niet anders dan die mens lokken naar Jezus toe. Ja? Wij bewegen de mensen daartoe. Want die liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. En hij wil ze lokken naar Jezus toe. Dat wil God ook. Vandaar zie je die kleine pijltjes, dat is de prediking van het evangelie. Evangelie, is dat harder dan het harde hart? Harder dan een steen? Ik gebruik er dit voor. Je hebt het evangelie. Even kijken, is dit steen? Ja, ja. Ik wil hier een raam maken. Ja? Hoe lang heb ik werk? Of voor hoeveel dagen zit daar een raam? Nooit. Komt nooit een raam. En dan schrikten ze zich bij de Indianen natuurlijk helemaal. Ik weet niet wat, als ik dan zeg wat ze moeten doen. Zegt, dan gaan wij in Holland, dan gaan we naar Gamma. En dan huren we zo'n machine. En dan zeggen we. En een uur later hebben we een raam erin zitten. Ja? Begrijp je? Dat is op deze tekening. Ja, ik moet toch nog een keer hebben, sorry. Kijk, daar is die prediker bezig. Hij krijgt nooit of te nimmer dat evangelie in het hart van jou. Laat staan, want die mensen op straat die gezegd hebben, die kerk, die mensen zijn allemaal gek. Die prediker, die evangelist, die zendeling, krijgt nooit of te nimmer dat evangelie in het hart van die mens. Dat is alle prediking voor niks. Ja? Dat is alle prediking voor niks. Nee, lieve vrienden, als die prediker preekt zoals Gods woord is, dan komt de Heilige Geest en hij pakt die prediking en hij dringt ermee in het hart. Ja. Dat is het geheim van de prediking. Daarom is het zo belangrijk dat de prediking Bijbels is. En ook als we op RevoWeb met elkaar met vragen bezig zijn, ja, niet alle panelleden zijn hier natuurlijk, maar goed, dat geldt voor alle panelleden. Dat geldt voor jullie als vragenstellers, of niet vragenstellers, die gewoon maar het belangstelling een keer lezen. Als de prediking niet is conform Gods woord, neemt de Heilige Geest die prediking niet mee. Ja? Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar niet bezig zijn om elkaar af te katten in de reacties. Nee, maar om samen te zoeken. Wat is nou de werkelijkheid van het woord van God? Wat is nou de liefdeboodschap van het woord van God? Is het een liefdeboodschap? Ja, het is een liefdeboodschap. Heel uitdrukkelijk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En toen deden we examen. En de vraag die ik voor mijn neus kreeg was, wat wordt hier bedoeld met de wereld? En ik was nog zo braaf dat ik er neerzette, de uitverkorene. En er stond erachter met een rode pen, perfect. Pardon? Ja, dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Er staat, al zo lief heeft God, had God de kosmos, dat staat er. Alles wat hij geschapen had, had zijn volle liefde. Maar die mens, die kroon op die schepping, die heeft hij eruit getrokken. Ja, want God heeft Adam en Eva toch gepakt. Al kwamen ze zelf niet achter de struiken vandaan. Hij heeft ze gepakt en ze hebben geleefd in de lijn van Set. Bij de altaar. Kain, die hoefde het niet meer. Die ging aan Nod, die bouwde een stad. Die kon vrij leven, die maakte allerlei instrumenten, die maakte muziek, die had een feest. Ja. En dan zie je het in heel de lijn van het Oude Testament. Zie je het gebeuren. Zolang de mens dicht bij God bleef, dicht bij het altaar, dan ging het goed. Maar toen we de dagen van Noach, de mens weg zag gegaan van de zuiverheid van het altaar, toen ging het fout. Toen greep God in. Bij de toren van Babel, net zo. En vandaag, ik ben geen onheilsprofeet. Nee. Ik geloof beslist dat God vandaag nog mensen bekeert. Waarom geloof ik dat? Omdat ik het merk. Omdat ik het meemaak. Ook hier in Nederland. Eergisteren een briefje van iemand. Als het klopt, dan hebt u in Tilburg gewerkt. Ik denk het. In de jaren 70. Dan heb ik bij u een Bijbel gekocht. Een Statenvertaling. Van 10 gulden. Ja, klopt. En nu ben ik voorgaan in de gemeente. Ja, zomaar een voorbeeld. Ja. Lieve mensen. We moeten stoppen nu, want het is tijd voor pauze. Maar wat is het indrukwekkend dat we als kerken bij elkaar mogen komen. En de gemeente van Christus mogen vormen. En dat is niet een klein kuddeke. Dat worden scharen die niemand tellen kan. Ja, maar nou hebben computers, nou kunnen ze wel tellen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het staat zo in de Bijbel. En wie werkt in de kerk, of dat dan nooit zo dominee of ouderling of diaken of op Revoweb, moet dat wel voor ogen houden. Dat Jezus uitziet naar een onnoemelijk grote schare. En dat we nooit het evangelie te ruim kunnen prediken. Dat we nooit het evangelie mogen afremmen of mogen in de koelkast sluiten en de sleutel weggooien. Nee, het moet open. Het moet naar buiten. Het moet naar de mensen toe. En het moet ook in de kerk open. Pauze en ja, tijd voor vragen. Dank u wel.